voor vanavond willen we ons samen zijn plaatsen onder Gods zegen. De opgestane Heer is hier vanavond ook in ons midden. En onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen. En die de maker is van ons, van jou, van uw persoonlijk leven. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van onze Heere Jezus Christus, in en door de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij willen nog vervolgen met het zingen van couplet 2 en 3 van Opwekking 2:13. Waar ik het over wil hebben, het thema is de verlossing van de angst voor de dood. Mijn ervaring is dat wanneer de Heere God mensen voorbereidt om naar huis te gaan, naar het eeuwige huis te gaan, is dat de omgeving het vaak moeilijker heeft dan de persoon zelf. De vrede Gods is vaak op een hele wonderlijke wijze aanwezig op een sterfbed. Maar de personen eromheen kunnen het erg moeilijk hebben. Ik werd voor mezelf ook even teruggeworpen naar de periode 1997... dat in vrij korte tijd mijn moeder overleed, mijn eerste vrouw overleed en 10 dagen later mijn vader. En dat was een periode waarin het behoorlijk stormde. En met name in de periode daarna was ik toch wel heel erg bang van, ja, ik ben straks de volgende. En misschien herkent u dat wel. Ik ga ook veel te jong voor mijn gevoel. Ik ben straks ook. En er was echt een stuk angst voor. Toch voor de dood, ondanks dat ik een kind van God ben. En een van de dingen die ik toen echt heb moeten leren, en daar wil ik vanavond maar iets op een getuigende manier van vertellen, is toch dat ik denk dat God niet wil dat we voortdurend leven in die angst voor de dood. Heel vaak hoor je wanneer Gods kinderen langzaam maar zeker weten, ik ga naar huis toe, dat ze inderdaad zeggen, het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Heel wonderlijk dat je dat kunt zeggen op je sterfbed. Het leven is mij Christus en sterven is mij gewin. Dat is ook zo. Maar de omgeving die achterblijft is vaak heel moeilijk. En ik wil beginnen met een tekst. Eigenlijk woorden van troost die de Heer Jezus uitspreekt richting Maria en Martha. Ik zou bijna zeggen, ja, u mag het opzoeken. Ja. Straks gaan we naar een gedeelte uit de Hebreeënbrief. Maar vanavond willen we naar die woorden. Johannes hoofdstuk 11, die eigenlijk altijd wel voorgelezen worden wanneer we bij het graf staan En wanneer we iemand moeten loslaten, in Gods handen moeten leggen. En dan herhalen we de woorden die de Heer Jezus tegen Maria en Martha uitsprak toen hun broer Lazarus was overleden. En dan is dit wat de Heer Jezus tegen hen zegt. Johannes 11, vers 25. Johannes 11, 25. Jezus zeide tot haar, dubbele punt. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Ja. En zij zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn, Heer, en dat prachtige paaslied hebben gezongen, U zij de glorie, kan ik me ook zo voorstellen dat er mensen zijn die zich onzeker voelen in dit leven en bang zijn voor de dood. Bang zijn voor wat er allemaal gaat komen. En ik geloof, Vader, dat U niet wilt dat wij in de greep van die angst zitten. Maar dat we ons heel diep realiseren dat U ons hebt vrijgemaakt. Ook vrij voor de angst van de dood. U bent de opstanding en het leven, Heer Jezus. En als wij in U geloven en ons vertrouwen op U stellen, dan zullen wij niet sterven. Dan zullen wij leven. Weliswaar niet hier beneden, maar eerst bij U in de hemel. En straks wanneer U terugkeert en wanneer de opstanding zal plaatsvinden, zullen we elkaar ook weer volledig ontmoeten en herkennen en zien. We zullen U zien. We zijn zo ongelooflijk rijk. En ik wil U bidden, Vader, dat U ons wilt helpen om die angst voor de dood naast ons neer te leggen. En U meer te vertrouwen dan de gruwel van de zichtbaarheid van de dood. Wij vertrouwen U daar bovenuit. We zien daar overheen, over het graf heen. En dank U wel dat we dat door de Heilige Geest ook kunnen. Sterk ons, zegen ons, bemoedig ons vanavond, Vader. In de naam van de Heer Jezus, de opgestane Heer. Amen. Amen. Vader in de hemel, we staan op het punt om Uw woord opnieuw te openen. We willen U eerbiedig vragen, wilt U het openen voor ons hart? Wilt U tonen wat er staat, Vader? Laat het zijn als een tweesnijdend zwaard, als een spiegel voor onze binnenkant, als een woord van U dat zijn werk in ons doet en niet ledig terugkeert naar de hemel. Maar laat Uw woord dat doen wat U vanavond uitzendt. Heer, zegen ons. Help ons te begrijpen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil heel graag met u lezen uit de Hebreeënbrief. Ik nodig u uit om dat op te zoeken. Hebreeën, hoofdstuk 2. Oh kijk, het staat genoteerd. En ik lees hier voor uit de NBG uit 1951. Hebreeën 2, vers 14 en 15. Dit is wat er staat. Wonderlijke versen. Vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij, Jezus, op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. En dan vers 15. En alle zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Tot zover dit bijzondere woord uit de Bijbel. Als inleiding wil ik u iets vertellen over een man die voor mij een bijna onuitsprekelijke naam draagt. Hij heet Jehoja Jokowai. Of iets wat daarop lijkt. En Misschien hebt u zijn verhaal ooit wel eens gehoord. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze man in de gevangenis terechtgekomen. Maar niet een gevangenis zoals wij die kennen, maar een eigen gecreëerde gevangenis. Toen de Amerikanen landden op het eiland Guam en deze man, een Japanner, daar ook aanwezig was, is hij het oerwoud ingevlucht om uit handen van de Amerikanen te blijven. Uit angst voor zijn leven is hij toen het oerwoud ingevlucht om simpelweg maar in leven te blijven. Maar de oorlog was eigenlijk al voorbij en deze man, Yoko Wai, wist dat niet. Weliswaar waren er pamfletten boven het eiland Guam uitgestrooid met daarop de verklaring dat de oorlog voorbij was en dat er een periode van vrede was aangebroken. En dat alle die daar nog uit angst in die jungle zaten, konden rustig tevoorschijn komen. Maar hij zag dat als een misleiding. En uit angst voor de dood bleef hij simpelweg in dat oerwoud zich verbergen. Hij leefde van kikkers en van wat vruchten en wat ongedierte. Hij leefde teruggetrokken in een grot waar niemand hem kon vinden. En uiteindelijk werd hij in 1955 officieel doodverklaard. Hij is uiteindelijk 28 jaar in die jungle gebleven. Op 24 januari 1972 werd hij gevonden door twee mannen met hele wonderlijke namen. De eerste naam was Jesus Duenas en de andere man droeg de naam Manuel de Gracia. Dus Jezus en genade. Of het toeval is, weten we niet. Maar deze twee mannen vonden Yoko Wai daar teruggetrokken, gevangen in de angst voor de dood, in de jungle. En zij vertelden hem dat het echt waar was, dat er vrede was en dat hij uit zijn zelfgecreëerde gevangenis tevoorschijn kon komen. En hij deed dat. En uiteindelijk trouwde hij en is hij uiteindelijk 1997 op 82-jarige leeftijd is hij gestorven. En is hij uiteindelijk ook begraven in het graf dat zijn moeder voor hem had gereserveerd al in 1955. En als je dat verhaal zo hoort, dan denk je van wat ongelooflijk zonde van zijn leven dat hij 28 jaar lang in die gevangenis heeft gezeten. 28 jaar van zijn leven verlamd door de angst voor gevangen te worden genomen. Lieve mensen, ik denk dat het soms kan gebeuren dat wij ook in die angst voor de dood gevangen zitten en teruggetrokken zitten in een leven van gevangenis en van slavernij aan de angst voor de dood. En dat hoeft niet meer. En dat is eigenlijk de simpele boodschap van vanavond. Zie het maar meer als een getuigenis van mijn kant. De Heer Jezus is als het ware de jungle van onze angst binnengetreden. Heeft gezegd van, hey, ik ben de opstanding in het leven. Als je mij gelooft, zul je niet meer sterven, zul je leven. Dat is ook een paasboodschap, hè, deze avond. En dit is zo belangrijk. Hij heeft ons uit die jungle van de angst weggeleid en hij heeft ons daarvan bevrijd. Vers 15, dat is de betekenis van vers 15. En alle zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. En weet u, even heel praktisch. Ik vertel u niets nieuws. Tenzij de Heer Jezus terugkomt, over 100 jaar zal niemand van ons meer leven zoals we hier zitten. Als u de Heer toebehoort, zult u leven, maar dan bij hem in de hemel. We hopen dat hij voor die tijd terugkeert en dat is wel mijn verwachting. Maar dit is wel een realiteit. Over 100 jaar zijn wij er niet meer. En als u geen christen bent, dan moet u dat eigenlijk angst aanjagen. Dan denk ik dat iets moet zijn wat u ontzettend moet bezighouden. Van ja, dit leven gaat voorbij. En ik weet niet of u het herkent. Ik had zelf als kind, ik weet een jaar of 12, 13 denk ik, dat ik altijd ontzettend bang was dat mij iets zou overkomen of dat papa en mama iets zou overkomen. En dan deed ik maar een dubbeltje extra in de collecte die voorbij kwam op de zondag. Dat dubbeltje kreeg ik overigens van mijn ouders, dat was wel heel prettig. Maar die angst voor de dood was bij mij eigenlijk echt wel een realiteit. En toen ik zelf tot geloof kwam, een jaar of 17, binnen de kringen van Youth for Christ, toen dat is een van de eerste dingen die ik mij realiseerde. Van, hey, de angst voor de dood is weggenomen. Natuurlijk, het lijden is er nog. Maar de angst om dood te gaan was weg. En ik hoop dat u zich realiseert dat mensen die de Heer Jezus niet kennen en God niet kennen, wellicht ervoor kiezen om er maar niet aan te denken. Maar onderbewust gaat het maar constant door. Er komt een einde aan mijn leven. En mensen proberen die stem, dat gevoel van er komt een einde aan dit leven, weg te drukken met allerlei emoties die daaroverheen blazen. Emoties misschien wel van verliefdheid of carrière-drift, maar ook van seks en van muziek en van drank en drugs en geld. Want voortdurend weten ze diep van binnen, dat zwaard van Damocles dat hangt boven mijn leven. Maar ik wil er niet aan denken door met alles wat ik in me heb aan andere dingen te denken. Houdt u daar rekening mee als u met andere mensen spreekt. De Heer Jezus kwam om u te bevrijden voor de angst van de dood. Johannes 8, vers 36. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik wil met u de tekst van vanavond simpelweg maar langs gaan om te kijken wat daar staat. Vers 14. Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, de Heer Jezus, eveneens daaraan deel gekregen. Er wordt daar gesproken over kinderen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt die kinderen. En dan heeft hij het over de kinderen van God. Wij worden kinderen van God genoemd. Dat is zo mooi. Abba Vader, kinderen van God. Bij de voet van het kruis wordt het huisgezin van God gesticht. Als wij daar zijn en daar luisteren naar de stem van de Heer Jezus en begrijpen wat zijn kruisdood daar teweeg heeft gebracht, en als we zien hoe die lijst van zonden die tegen mij getuigt als het ware aan het kruis wordt genageld, dan horen we diep binnen in ons, je bent vergeven en zonder zonde mag je God aannemen als jouw hemelse vader. En dan word je geadopteerd in dat huisgezin van God. Want ieder die in hem gelooft, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Dat is waar hier de Hebreeënbriefschrijver over begint. De kinderen die in dat huisgezin zijn geadopteerd en die weten wat het is als de Heer Jezus tegen de paasdag tegen Maria zegt, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Waarom staat dat er? Wanneer het thema van vanavond is de ontroning van Satan, de bevrijding van de angst. Waarom staat dat er? Wel, er staat dat Jezus eigenlijk ook een van die kinderkens is geworden. Hij is ook een mens geworden van vlees en bloed. En de ontroning van Satan is begonnen door een thuiswedstrijd van de Heer Jezus tegen Satan, die de Heer Jezus over getriomfeerd heeft. Hij speelde als het ware een thuiswedstrijd hier beneden. We noemen dat de incarnatie, de vleeswording van de Zoon van God. Hij werd mens zoals u en mij, van vlees en bloed. Vlees en bloed hier betekent eigenlijk niet meer en niet minder. Gewoon een mens van vlees en bloed. Maar ook met alle neigingen om te rebelleren. En met alle angsten die daaraan verbonden zijn. Met alle pijnen die je daarin kunt tegenkomen. Al dat heeft de Heer Jezus als het ware aangedaan en is daar dwars doorheen gegaan. En hij heeft Satan verslagen op zijn eigen thuisgebied. Bloed en vlees heeft hij gekregen. En hij is er helemaal doorheen gegaan. En u moet zich dat heel diep realiseren als we straks weer naar kerst toe gaan. En per 1 december, 2 december, dan beginnen de adventszondagen weer. En ik hoop dat wat ik u nu vertel, dat u al zo vaak gehoord hebt, dat u weer opnieuw in verwondering zult komen. Dat de Zoon van God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid er was, er altijd is geweest. Johannes 1, vers 1, in den beginnen, nou dan zit je echt bij de schepping, was het woord er al. En het woord was bij God en het woord was God. Het is er altijd geweest. Dat die machtige God die u heeft geschapen, die mij heeft geschapen, en die de verste ster, die wij niet kunnen zien, heeft geschapen door te spreken met mensen zoals jij en ik. En u moet daarover in verwondering komen. Want dit is het begin van de overwinning. Satan is verslagen in een eigen thuiswedstrijd. En dit is adembenemend. God werd mens. Kom, verwondert u hier mensen. Ziet hoe dat uw God bemint. Hij vervult der zielen wensen met dit nieuw geboren kind. Zie die het woord is zonder spreken. Ziet die vorst is zonder pracht. Ziet die het alles in gebreken. Ziet die het licht is in de nacht. Ziet die het goed is dat zo zoet is. Wordt verstoten en wordt veracht. Dat is kerst. En kerst is het begin van de ontroning van Satan. En ik wil u heel graag uitleggen wat die ontroning hier precies betekent. Hij werd mens, zoals jij, zoals ik, met één verschil. God werd net zo kwetsbaar als ik. God werd net zo verzocht als ik. God kreeg te maken met de duivel, net als ik. God werd net zo klein als ik. God kreeg deel aan vlees en bloed. En dat is kerst. Maar er is één groot verschil. Hij zondigde niet. En heel kort om de bocht, dat betekent dat de Heer Jezus niet hoefde te sterven. Hij hoefde niet te sterven. Zo prachtig wat de Hebreeënbriefschrijver zegt. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen, op gelijke wijze als wij, is verzocht geweest. Doch zonder te zondigen. Zo werd hij geboren. En Satan heeft zijn uiterste best gedaan om de Heer Jezus te laten zondigen. Door te rebelleren tegen zijn hemelse vader. Hij was nog maar net gedoopt, of u kent het verhaal. De Heer Jezus werd de woestijn ingeleid. En na 40 dagen werd hij verzocht door Satan tot 3 keer toe. Om te rebelleren tegen zijn hemelse vader. En het aanbod was uiteindelijk de heerlijkheid van deze schepping buiten het kruis om. Door simpelweg Satan te aanbidden. Maar Satan kreeg geen grip op de Heer Jezus. En dan probeert hij het via de discipelen. Petrus werd daarbij gebruikt. Petrus die tegen de Heer Jezus zegt: u zult niet naar Jeruzalem gaan. U zult niet naar het kruis gaan. U zult daar niet sterven. God zal dat verhoeden. En dan moet de Heer Jezus tegen Petrus zeggen: u kent het wel, ga weg achter mij, Satan. Je bent bedacht op de dingen van de mensen en niet op de dingen van God. En Satan kreeg geen grip op Jezus. En toen hij zag dat hem dat niet lukte, uiteindelijk koos Satan ervoor om dan maar de Zoon van God de meest vreselijke dood in te laten gaan. De dood door de kruisiging. En weet u, en ja, u weet het, ik vertel u niets nieuws. Ik breng het u in herinnering. Ik blijf het zeggen. Juist in die kruisdood heeft de Heer Jezus getriomfeerd over alle overheden, over alle machten, in Satan definitief verslagen. En is hij ontroond. En is hij ontroond. Tweede punt van overdenking, de ontroning. En u moet dit pakken om te begrijpen wat dat betekent, die bevrijding voor de angst voor de dood. De ontroning van Satan, om door de dood, door de kruisdood, hem, en dit is een wonderlijk vers, die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Dit is een vreemd vers. Dat wil ik nog een keer voorlezen. Om door de dood, de kruisdood, hem, duivel, die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Nu, dit roept vragen op. Wie heeft dan de macht over de dood? In eerste instantie krijg je de indruk uit dit vers, is het dan Satan die dood? Hoe moeten we dit begrijpen? Hoe kan de dood van Jezus, de ondergang van de Satan, de ontroning van Satan, de nederlaag van Satan zijn? Hoe moeten we dat begrijpen? Wel, het eerste wat we heel goed moeten begrijpen is dat God zelf niet kan sterven. Jezus nam plaats in de dodencel in plaats van jou. Dat is het evangelie. Hij kan niet sterven. Toch stierf hij. Dat is een plaatsvervangend sterven geweest van zijn kant. Jezus kreeg een lichaam om dat voor u te offeren. En dat was een plaatsvervangend offer. Aan het kruis vond een eeuwige omwisseling plaats. Maar hoe moeten we nu begrijpen als er staat dat Satan de macht over de dood heeft? Wie spreekt dan de doodstraf uit? Wie doet dat? Nu, dan weet u denk ik, als u al wat langer met de Bijbel onderweg bent, dat de Heere God is die dat doet. Al in Genesis leven wij: maar van de boom des kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten, want ten dagen dat je daarvan eet, dan zul je voorzeker sterven. Het is alleen de eeuwige, almachtige, alomtegenwoordige, soevereine God die dit oordeel uitspreekt over ons leven. Alleen God bepaalt de maat van onze dagen. Psalm 39, vers 4. Laat mij, Heere, mijn einde kennen. En welke de maat van mijn dagen is, laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. Psalm 121. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En hier is een levendig voorbeeld waar we zien tot hoever de macht van Satan reikt. Het verhaal van Job. Job krijgt alle ruimte in het leven. Satan krijgt alle ruimte in het leven van Job. Maar er is één grens die God zelf stelt. En de Heere zeide tot de Satan, zie, hij is in uw macht, alleen spaar zijn leven. Daar trekt God de grens. En spaar zijn leven is geen verzoek van God, maar een gebiedende wijs. Onze tijden zijn in Gods hand. Maar hoe zit het dan als hier staat dat Satan blijkbaar de macht over de dood heeft? Wel, laten we het heel simpel zeggen. Satan is niet de rechter, maar de aanklager. Satan is niet de rechter, maar de aanklager. En hij krijgt voortdurend mensen veroordeeld tot de doodstraf. Omdat hij een ongelofelijke lijst met zonden aan God kan presenteren. Kijk eens, dit is wat die persoon gedaan heeft. Kijk eens, dit is wat Wim gedaan heeft. U kunt niet anders als u die heilige God bent dan Wim ter dood te veroordelen. En wat betekent het nu als hier staat dat de Satan ontroond is en dat wij bevrijd zijn van de angst van de dood? Dat betekent niet meer en niet minder dat Satan geen aanklacht meer tegen ons kan inbrengen. En de ene vrijspraak na de andere vrijspraak volgt, dat is het evangelie. Tot aan de komst van Jezus, tot aan zijn kruisdood, tot aan de verheerlijking, kreeg hij de een na de ander veroordeeld. Door simpelweg te wijzen op alle zonden in ons leven. Maar die lijst van zonden, dat is zo mooi wat in Colossense 2 staat, die heeft de Heer Jezus aan het kruis weggenageld. Weg is er niet meer. En dan staat er dat daardoor Satan is ontwapend. Hij heeft niets meer tegen u in te brengen. En dit is het evangelie. Het is vanavond niet zo ingewikkeld. Dit is het evangelie. De ene vrijspraak na de andere vrijspraak volgt. Er is geen veroordeling meer mogelijk. Ziet u, dit is het punt. Hij staat daar als aanklager. In het hemelse gerechtshof. Met een mond vol tanden. Geen argument kan hij nog aandragen. En de ene vrijspraak na de andere volgt. Satan krijgt niemand meer veroordeeld. Niemand die zijn toevlucht heeft genomen tot Jezus. En dit gaat zo ongelooflijk diep en zo ver. Hoe staat het in Romeinen 8, vers 33? Luistert u. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Dit is het evangelie. Die ook voor jou pleit. Kunt u het zich voorstellen? Daar is God. Daar is de Heer Jezus. Daar is Satan de aanklager. En de Heer Jezus plaatst zich daar precies tussen middenin. En daar is Satan die probeert jou aangeklaagd te krijgen. Probeert jou ter dood veroordeeld te krijgen. En daar is de Heer Jezus, het Lam van God. Die zich voor God stelt en zegt, God de Vader, ik heb het in mijn lichaam gedragen. Kijk naar mijn wonden. Kijk naar mijn voeten. Kijk naar mij als het Lam van God. En dan staat God de Vader in het recht om jou rein en zondeloos te verklaren. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Hij staat in zijn recht om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit is het evangelie, lieve mensen. Satan krijgt je niet meer veroordeeld. En de ene vrijspraak naar de ander volgt. Het heel bekend beeld is denk ik het beeld van Egypte. U kent het denk ik wel. Daar waar het volk van Israël in het land van Gozen leeft en de laatste plaag over Egypte heen slaat. De eerstgeborene wordt gedood. Maar er was één middel om die dood voorbij te laten gaan. Pasen betekent sparend voorbij gaan. En dat was dat je het bloed nam van een onschuldig lam. En je streek dat langs de dorpels, langs de deurposten. En heel bijzonder, dan staat er als God dan voorbij gaat. Ik lees het u voor. En Mozes zeide, zo zegt de Heere, te middernacht ga ik, dus niet de duivel, ga ik door het midden van Egypte. Dan zal iedere eerstgeborene in het land van Egypte sterven. Maar er is één uitweg, waardoor je die angst voor de dood niet hoeft te hebben. En dat is door inderdaad het toepassen van het bloed van het lam. En dat is nog steeds het evangelie. In alle eenvoud, in alle simpelheid, in alle kracht, dit is het evangelie. Als de dorpels van ons hart zijn besprengd met het bloed van Jezus, dan gaat God sparend aan ons leven voorbij. En dan kom je bij het derde en laatste punt, de bevrijding. En alle te verlossen die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Je kunt, en ik hoop niet dat het zo is, maar je kunt soms zo in die greep zijn voor de angst van de dood. Het kan je lam leggen. Het overschaduwt alles. In die periode, 1997, hing die schaduw echt over alles heen. En het was een huisarts in Harlingen, die geen christen is, maar die mij echt moest helpen met simpele cijfers. En tegen mij moest zeggen: Wim, wat jou is overkomen is ernstig, maar de kans dat jij nu binnenkort ook doodgaat is wel heel erg klein. En dus richt je niet op dat hele kleine, maar richt je op dat grote. En anderen hebben mij toen heel ernstig gewezen op, eigenlijk ook op de waarheid van deze verse. God wil niet dat je voortdurend in de angst voor de dood leeft. Dat wil Hij niet. Ja, soms ga je door een dal waar de schaduw van de dood overheen hangt. Ja, soms ga je daar doorheen. Maar Hij wil niet dat je daar gaat bivakeren. Je gaat er doorheen. En God reikt ons het pantser van de gerechtigheid aan. Hij zei: stel u dan op, bekleed met het pantser van de gerechtigheid. Weet u wat het pantser van de gerechtigheid doet? Dat is een plaat die voor je borst wordt geplaatst. Over je hart, over je thorax, over je buik heen. En het is de bescherming van je hart, de bescherming van je buik. Waar bijbels gezien zeg maar je gevoel zit. Het hart is de plek waar de bron van alles eigenlijk zit. En die wordt beschermd door de gerechtigheid van God. En weet je, dat is heel praktisch hoor. Dat betekent dat als we worden aangevallen vanuit de duisternis en de aanklager toch nog probeert om ons onderuit te halen, dan hebben we dat pantser voor ze. Hey, nee, Satan. Geen enkele duistere demon. Nee. Je hebt gelijk, ik heb gezondigd. Maar het is alles genageld aan het kruis. En je krijgt mij niet meer veroordeeld. En de angst voor de dood zal wijken. Lieve mensen, ik wil daarbij bij eindigen. Nogmaals, God wil niet dat wij steeds in deze angst leven. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Ik lees het u nog één keer voor. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is hij, ook al is zij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft u dat? Is dat wat u gelooft? Gelooft u dat, lieve mensen? Ja. Een geweldige zegen. Dus laat die angst u niet verlammen. De Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Zullen we met elkaar een moment van dankzegging hebben, een moment van gebed? Misschien zijn er een paar mensen die ons hardop willen voorgaan in gebed. Misschien dat u ook wil bidden voor de mensen die door rouw heen gaan op dit moment. Voelt u zich vrij? Als er niemand is, dan zal ik met u bidden. Maar misschien zijn er een paar die ons voor willen gaan in gebed.
Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons naar het kruis bent gegaan. En dat u in onze plaats, mijn plaats, bent gestorven. U hebt de hoge prijs voor mijn zonde gedaan. Ik dank u daarvoor, Heer, maar mijn dank is onvoldoende. Maar ik dank u, Heer, dat u de dood hebt overwonnen. Ja. En dat u leeft. En dat ik in u het nieuwe leven ontvang. Dit is een grote genade, niet te begrijpen. En wat niet te maken. Ja. Maar ik dank u, Heer, voor diegenen die ons voor zijn gedaan, die bij u zijn. Dank u, Heer, dat we zeker mogen weten die beste bij u zijn.
Ja.
En van onszelf mogen weten dat wij terug zullen zien, we zullen voeden.
Ja.
En u zullen zien, u voeden.
Ja.
O Heer, wat een grote genade. Voor het, dat is zeker.
Ja.
Ik dank u wel. Amen.
Vrouw hier in de hemel, ook al zijn we overtuigd dat degenen die in u gestorven zijn eeuwig leven, we weten ook dat er mensen achtergebleven zijn die verdriet hebben,
ja.
Die een persoon missen, een geliefde. Heer, moet u hen omarmen.
Ja.
En dat we de troost geven, heer, die wij wel willen geven, dat die kunnen
ja.
Onze woorden en daden eigenlijk altijd tekort schieten.
Ja.
Heer, moet u ze troosten, kracht geven om met het verlies om te gaan en weer hun leven voor te zetten en blijven zien op u. Ik dank u, heer, dat u die u gisteren afwachten op die weet u allemaal gaat en je weet u zeker, heer, dat u kennen als we uw eeuwig huis gaan bewonen.
Amen.
Dank u, heer.
Ja.
Geen enkele verlies van ons, maar alles voor uw genade.
Ja.
Dank u.
Amen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u hebt gezegd dat u uw discipelen niet als wezen zult achterlaten, maar dat u de trooster zou zenden. En dat u juist de Heilige Geest ook op die manier omschrijft als de parakleet, de trooster. We willen inderdaad bidden, Vader, voor de mensen die nog maar onlangs, Heer, ja, iemand nu moeten missen. En die misschien ook wel worstelen met ziekte die zich zo brutaal opdringt. Wil u bidden, Vader, dat u de troost wil geven die ons verstand zo ver te boven gaat. Waar we eigenlijk naar de mens gesproken niets van begrijpen. Maar u kunt troosten op een bovennatuurlijke wijze. En ons uittillen boven de pijn en het verdriet van de dood. En dat we tegen elkaar kunnen zeggen, tot wederziens. Maar ik wil ook voor u, voor jou bidden als je hier vanavond bent. En je eigenlijk nog steeds gevangen zit in die angst voor de dood. En jouw zekerheid ligt niet in Christus. Ga naar het kruis. Hij nodigt je uit. Wat houd je tegen? Hij is jouw maker. En wil ook jouw verlosser en heiland zijn. Maar jij moet die stap zetten. Dank u wel, Heer Jezus, dat u hebt gezegd: ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Kies dan de weg voor het leven. Heer Jezus, dank u wel dat u de angst voor de dood wilt wegnemen uit ons hart. En daarvoor in de plaats die geweldige geloofszekerheid wil geven en de blijdschap die daarmee gepaard gaat. Loven en prijzen uw naam, Heer Jezus. Amen. Amen. We willen met elkaar nog een prachtig lied zingen. Ik heb het hier al vaker laten zingen. Het is echt een van de mooiste liederen wat mij betreft uit de bundel Opwekking. Zie hoe Jezus leidt voor mij. Mag ik u vragen om allemaal te gaan staan? En wil ik u de zegen meegeven en dan gaan we dit als slotlied met elkaar zingen. Ontvang Gods zegen, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Hemelse Vader en de troostvolle en blijde gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen, in Jezus' naam. Amen. Zie hoe Jezus leidt voor mij.